Hallo en welkom bij aflevering 429 van de Decide for Impact podcast. Vandaag het gesprek met Danielle Hirsch. Danielle studeerde economie en leefde en werkte tijdens en na haar studie in Latijns-Amerika en Oost-Afrika. Als internationaal consultant werkte ze voor Nederlandse en buitenlandse overheden en internationale organisaties, van het havenbedrijf van Amsterdam en de gemeente La Serena tot de ministeries van Water en Energie in Centraal-Azië en de Wereldbank. Ze was 15 jaar directeur van milieu- en mensenrechtenorganisatie Both Ends en is sinds december 2023 Kamerlid voor GroenLinks PvdA. En dat was de eerste keer dat er een tweede Kamerlid in deze podcast was. Danielle heeft een bijzondere kijk op haar werk in de Tweede Kamer. Laten we beginnen.
Welkom bij Decide for Impact, de podcast waarin je leert van ondernemers en experts die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf. Bel nu jouw business coach Engel Halling.
Welkom in de nieuwe podcast aflevering. Vandaag spreek ik opnieuw met Danielle Hirsch. Welkom Danielle.
Dank je. Ik zie ernaar uit.
Ja, en de vorige keer dat we spraken was het in december 2022, dus we zijn nu ruim een jaar verder. En er is wel wat veranderd in jouw leven in de tussentijd. Toen werkte je nog bij Both Ends. En nu zit je in de Kamer, in de Tweede Kamer, voor GroenLinks /PvdA. Ik weet nog, in ons voorgesprek hadden we het, of het in het gesprek zelf was, of daarna, dat we iemand maar zeker, maar hadden we het over waar we op stemden. En jij zei ook, je kan gerust lid zijn van twee partijen. Maar goed, je kan op één partij stemmen. Is het volgens jou nu achteraf gezien een goed idee geweest dat GroenLinks is gaan samenwerken met PvdA? Of hoe ervaar je dat nu?
Ik vind het een heel goed idee. Ik was ook lid van beide partijen, heb ik volgens mij toen ook verteld. Ik denk dat de partijen relatief dicht bij elkaar staan. Het is niet voor niets Frans Timmermans. Als lijsttrekker die ook een sterk PvdA verleden heeft, maar juist in de EU op de groene agenda ongelooflijk veel meters heeft kunnen maken. En het is denk ik ook belangrijk geweest omdat om te regeren moet je nou eenmaal een van de grootste zijn om ook te kunnen bepalen wat voor coalitie er komt. En we zien nu dat het heeft dus niet helemaal uitgepakt zoals we willen. We zijn de ene grootste partij geworden. Maar het is heel belangrijk om gewicht in de schaal te kunnen leggen op het moment dat regeringen gevormd worden. Dus dat was de, laat ik maar zeggen, meer pragmatische reden. Maar de basis is dat in het politieke speelveld in Nederland, maar denk ook in Europa, dit echt twee partijen zijn die in verhouding tot de rest heel erg dicht bij elkaar liggen.
En hoe denk je dan over de Partij van de Dieren?
Die zit ook, laat ik zeggen, als ik nog een partij zou kunnen kiezen waar ik lid van zou willen zijn, dan is het Partij voor de Dieren. Het verschil is denk ik de ambitie om ook echt te besturen. Waarbij de Partij voor de Dieren nu wel volgens mij meer in de provincies ook op bestuurlijke plekken zit. Dus die is daar ook aan in het bewegen. Maar bij besturen hoort ook gewoon dat je heel pijnlijk, ja, soms hele pijnlijke dingen moet toegeven. Hè? Dus ook in coalitievorming krijg je natuurlijk nooit alles wat op alleen jouw verlanglijstje staat. En de verschillen tussen de partijen betekenen dat je op sommige dossiers niet dingen moet laten gebeuren en ook aan moet meegaan werken, omdat je die coalitie nou eenmaal gevormd hebt, waar je als partij eigenlijk niet heel dol enthousiast van wordt, laat ik het dan maar zo zeggen. En de bestuurlijke ervaring bij GroenLinks en bij de PvdA is in die zin, en de ambitie is denk ik ook groter. En dat is denk ik het verschil tussen die partijen, waarbij natuurlijk nu zeker met de samenwerking met de PvdA. Ik kom zelf uit GroenLinks, dus vandaar zeg ik, vanuit mijn perspectief is het de samenwerking met de PvdA. De arbeid, de sociale kant natuurlijk ook veel sterker is in deze combinatie dan bij puur Partij van de Dieren.
Ja, maar de Partij van de Dieren is natuurlijk aan zich een vrij jonge partij. GroenLinks stond er in mijn beleving toen ik jong was ook op dezelfde manier eigenlijk vooral in, vooral vanuit de zijkant veel actie voeren en commentaar leveren en oppositie. En toen dacht ik ook van, nou ja, ik stem op ze, maar ik denk niet dat ze rijp zijn om al in de Kamer te komen. En dat is natuurlijk in de afgelopen 30 jaar behoorlijk veranderd. En ja, ik denk dan dat de Partij van de Dieren een vergelijkbare verandering wel zal doormaken als ze steeds meer gaan meebeslissen dat dit soort dingen aangelopen en dat men denkt, oh ja, we moeten toch ook echt wel Dat soort dingen doen, dat soort keuzes maken.
Ja, en je ziet nu de meerwaarde ook, hè, dus wat jij vroeger in GroenLinks zag, dat nu de Partij voor Dieren ook door heel, laat ik zeggen, strak op bepaalde agenda's een hele stevige positie in te nemen, die het politiek waarschijnlijk niet gaat halen, maar wel heel belangrijk is om in de politiek te blijven brengen, omdat het dan dingen in beweging kan zetten. Die rol speelt Partij voor de Dieren nu eigenlijk in Den Haag. En daarom zeg ik het, je ziet nu ook dat ze meer gaan besturen op andere gebieden. Maar ja, nogmaals, ik snap dat je ook op Partij voor de Dieren kan stemmen.
Ja,
Dat wil ik.
wat je denk ik gewoon ziet, is dat je vormt een soort baken waar je naartoe werkt. Hè? Dus zij zijn zeg maar, een baken op een aantal fronten van we zeggen, nou, dit is heel extreem voor sommige mensen. Maar je schept wel een soort beeldvorming voor die mensen waar ze aan kunnen wennen om uiteindelijk naartoe te groeien.
En ik heb dus zelf, nogmaals, volgens mij heb ik dat vorige keer ook gezegd, ik vind het ook belangrijk dat we zo snel mogelijk ook echt aan de knoppen kunnen zitten. Dus je hebt dat baken nodig, maar er moeten ook mensen aan tafel zeggen die dan in de oog van de tafel te kleine, maar wel nodige stappen zetten, vandaag, morgen, overmorgen, om uiteindelijk daar ook te komen. En dat moeten we vandaag mee beginnen, want we lopen al tamelijk achter op de vergroenings- en verduurzamingsagenda. En het gaat nu juist de andere kant op als we niet opletten. Dus dan worden vanwege andere prioriteiten verdwijnt klimaat en verduurzaming als we niet opletten echt van de agenda af. Dus het is ook belangrijk dat er mensen aan de besluitvormingstafel zitten met besluitvormingsmandaat om in de gaten te houden dat we ook al zijn het kleine stappen, maar dat we wel de goede kant op blijven bewegen. En dat is waarom ik denk van het is belangrijk om nu een grote partij te zijn met potentie om ook te regeren.
Nee, je hebt het vorige keer ook over gehad, maar je was een aantal jaar geleden ook. Heb je ook zeg maar, campagne geworven om in de Kamer uit te komen? Waarom is het nu wel gelukt, denk je? Wat heeft het verschil gemaakt in jouw geval?
Nou, ik heb de vorige keer, was de eerste keer dat ik campagne voerde, dus het was tijdens COVID. En toen had ik hele goede ondersteuning van een campagneteam, wat ook helemaal mij overal ingeduwd heeft van je moet het echt dit gaan doen. Dus ik moest over een aantal, dat is een beetje, het enige woord wat in me opkomt is bescheten. Maar gewoon dat je eigenlijk dingen niet makkelijk vindt om jezelf heel erg in de etalage te zetten. En ik wist toen al dat ik voorkeurstemmen moest halen, want ik stond toen op een onverkiesbare plek. Dus ik dacht van oké, ik ga gewoon proberen zoveel mogelijk voorkeurstemmen te halen. En dus ik heb in die ronde eigenlijk heel erg veel geleerd over hoe je jezelf in de etalage kan en waar je jezelf ook comfortabel blijft voelen. Want je kan jezelf niet voorbij gaan. Je moet wel jezelf blijven, dus een beetje zoeken. En dat was natuurlijk een hele speciale campagne, want het was allemaal online. En het was ook heel kort tijd tussen het bekend worden van de kieslijst. Het ging allemaal heel snel. Dus eigenlijk, achteraf gezien, ik had trouwens voor een eerste keer best wel veel stemmen. Ik had toen 7000 voorkeurstemmen. Niemand kende me toen nog. Dus ik heb daar eigenlijk de basis gelegd, zowel in mijn eigen leerproces en wat past goed bij mij en hoe moet ik dat dan doen. Plus, ik heb dan dus ook veel meer mensen leren kennen. En ik heb nu 25.000 stemmen gehaald. Dus dat is met voorkeurstemmen de Kamer in. Wat superleuk is, want ik ben de enige die dat voor elkaar gekregen heeft. Ik denk dat wat ik toen allemaal geleerd heb, maar ook de mensen die ik heb leren kennen, daar ongelooflijk belangrijk voor zijn geweest. Dus ik had veel minder, deze campagne had ik veel minder. Ja, ik was niet meer zo beschaamd dat ik het over mezelf wilde hebben. En ik stapte makkelijker naar mensen toe met de vraag: kun je me helpen? En dat heeft wel heel veel resultaat. Ja, dat heeft gewoon het resultaat gehad wat ik hoopte dat het zou hebben.
Ja, want ik herinner me ook jouw DM aan mij via LinkedIn. En ook even een gesprekje wat we daarover hebben gevoerd. En dus je moet uiteindelijk wel promotie maken voor je onderwerp en daarmee dus voor jezelf. En niet alleen in de Kamer, maar überhaupt als je een onderwerp dat belangrijk voor je is. Wat heeft het werk bij Both Ends jou hierin geholpen? Hoe heeft dat jou hierin geholpen?
Ja, dat is, kijk. Dat zit denk ik ook weer op de inhoud en op de relatie en het proces. Ik heb 15 jaar een organisatie geleid die als een van de eerste zich al probeerde invloed uit te oefenen op het brede buitenlandbeleid van Nederland. Dus niet alleen op ontwikkelingssamenwerking, maar ook op wat doen we op het gebied van landbouw, wat doen we op het gebied van handel, financiering, etc. Omdat we zo'n klein land zijn met een hele grote handelseconomie. Is dat een heel groot deel van het beleid wat in Den Haag gemaakt wordt bij EZK, bij het ministerie van Landbouw, bij het ministerie van Financiën. Ik merkte als directeur van die organisatie dat het gewoon heel moeilijk is om dat politiek interessant te maken. Dus omdat het niet over Nederland zelf lijkt te gaan. Het gaat over 1/3 van onze economie, maar we zien het niet. Het gebeurt niet in onze achtertuin. Is het een politiek ingewikkeld onderwerp. Omdat je er weinig mensen zijn er bewust mee bezig, weinig stemmen op te halen, et cetera. Ik merkte alhoewel wij het wel voor elkaar kregen om steeds meer over die onderwerpen te praten in de media, maar ook met politici, dat het in de Kamer er nog relatief weinig over ging. Dus ik wilde heel graag de Kamer in om dat bruggenhoofd eigenlijk te vormen, of in ieder geval uit te breiden, want er waren natuurlijk wel mensen die daar, onder andere Partij van de Dieren, maar ook GroenLinks, ook bijvoorbeeld Volt. Dus ik neem heel veel kennis mee. Dus ik blijf eigenlijk inhoudelijk heel erg doen wat ik deed. En ook dankzij het netwerk wat ik binnen Boat Ends, binnen de maatschappelijke organisatie, maar ook met allerlei bedrijven en wetenschappers heb opgebouwd, heb ik dus ook een hele grote kennisbasis waar ik op terug kan vallen. En het andere wat ik geleerd heb, en dat is ook waar jij net mee begon, van het samenwerken. Als je het gesprek niet aangaat, kom je nergens. Dus die gezonde nieuwsgierigheid naar wat een ander beweegt en waar de logica zit, om te begrijpen wat er achter een bepaalde positie zit, dat heb ik in Both Ends kunnen ontwikkelen. Dat is ook eigenlijk wat dit werk hartstikke leuk maakt. Sowieso, hè, of je het nou in de Kamer doet of uit maatschappelijk organisatie, maar dat in gesprek met anderen komen tot nieuwe inzichten, die ook nog handelingsperspectief bieden, dat vind ik eigenlijk het allerleukst.
Ja, dat zie ik zelf ook wel. En daar vind ik deze gesprekken dus ook super interessant voor. Omdat je namelijk dan ook heel veel leert met elkaar. En je hebt het net over dus hoe belangrijk kennis voor jou is in je rol in de Tweede Kamer, maar ook in je werk bij Both Ends. Nu moet ik even denken aan Wopke, die naar Brussel is gegaan. En op een onderwerp is gekomen waar... Mensen, voor mij van een afstand, en ik ken hem niet persoonlijk of zo, maar vanuit afstand niet echt bij hem paste. Hè? Dus het werk wat hij daarvoor heeft gedaan als consultant, om de grote bedrijven die namelijk op de fossiele industrie zitten te adviseren, in de Kamer vanuit de VVD, juist mee te stemmen op dat soort. En nu dus juist op een hele groene onderwerp is, omdat Timmermans teruggekomen is naar de Nederlandse politiek voor de PvdA. Je hebt natuurlijk meer van dat soort mensen die op een bepaald moment een functie hebben gekregen, een rol hebben gekregen, die eigenlijk weinig historie, ik denk maar minister van woningen op dit moment bijvoorbeeld, en ik hoef zonder alle naam te noemen, maar die eigenlijk weinig expertise op dat vlak hebben. Hoe zie je dat dan? Want jij bent daar heel sterk van, hè? Dus je zegt toch van ik ben meer van de inhoud en minder van de one-liners, maar dat is denk ik niet het gemiddelde in de politiek zo.
Ja, dat weet ik dus niet. Dat laatste, dat ben ik nu aan het ontdekken.
Ja, is een beetje overdreven misschien.
Ja, bedoel, in mijn fractie zitten echt heel veel mensen die denken, jeetje Mina, weet je, iemand uit de FNV die al haar hele carrière bezig is met flexcontracten en arbeids. Dus je hebt volgens mij een aantal verschillende type mensen die hier zitten. En ik heb Wopke Hoekstra zelf ook niet. Ik ben wel zelf consultant geweest, dus ik weet een beetje wat dat... Het betekent, consultant betekent, je wordt natuurlijk voor een bepaald vakgebied ingevlogen, maar je moet je heel snel in iets inlezen als consultant en je wordt eigenlijk vaak binnengehaald om problemen die iedereen wel zien te benoemen en oplossingsrichtingen aan te dragen. En dan moeten bestuurders, dus de eindverantwoordelijke in een bedrijf of in een organisatie, moeten dan uit die smaakjes toch uiteindelijk gaan kiezen en zorgen dat het ook gebeurt. Dus dat heel snel ergens inlezen en toch wel tot de kern kunnen komen van de keuze die gemaakt moet worden. Ik denk dat dat misschien iets is waar hij dan wel mee... Ik ken hem verder niet. Ik heb alleen als minister van Financiën toen hij een beetje met hem te maken had. Maar je hebt natuurlijk mensen die hier uit inhoudelijk over... Je hebt ook mensen die gewoon hele goede politici zijn. Dus die snel op basis van de informatie die ze van allerlei kanten krijgen. Want dat is een voordeel als je Kamerlid is. Ook echt een privilege. Je kan bijna iedereen bellen. Met de vraag, ik ben op zoek naar antwoorden op. Of dit wordt mij gevraagd, help. En er is tot nu toe niemand geweest die heeft gezegd, ik geef je geen informatie of ik wil mijn kennis niet met je. Dus je kan heel snel heel veel kennis bij elkaar halen. En dan is de politici die echt daar vandaan, hè, dus die kunnen heel snel de positie bepalen die ook goed bij de partijlijn past. En ik vind dat dan ingewikkeld. Ik vind het dus ingewikkeld om ergens te zeggen, oké, dit is onze positie. Ik weet dat er allerlei andere dingen ook nog, maar dit is onze positie. De mensen die veel ervaring in de politiek hebben, die zijn daar dus supergoed en kunnen ook heel goed benoemen waarom dat zo is. En vinden hun manier om te gaan met de mensen die iets anders vinden. Laat ik het dan maar zo. En dat is voor mij moeilijk, want ik blijf het gesprek maar aangaan. Terwijl, ja, dat... Dus als je eenmaal in het debat zit, dan is dat niet meer de bedoeling. Dan heb je je positie bepaald, zou ik maar zeggen. Dat is een beetje de afweging. En ik weet dus niet waar ja, ik vind Hoekstra vind ik ingewikkeld. Ik ken hem niet. Ik weet niet. Eigenlijk heb ik al heel lang niet van hem gehoord, moet ik heel eerlijk zeggen. Afgelopen 2 maanden. Terwijl klimaatverandering niet echt opgelost is. Dus, en hij heeft natuurlijk het voordeel dat hij een staf heeft die wel... Dus er zit continuïteit vanuit de Europese Commissie, zit er heel veel continuïteit op dit onderwerp. Dus als hij, want hij is volgens mij ook veel leidinggevend geweest, als hij zijn mensen goed weet te positioneren, dan, durft om de lijn die ingezet is in ieder geval vast te houden tot de verkiezingen, want dat is zijn opdracht eigenlijk. Ja, dan is er toch hoop, zou ik dan maar zeggen.
Want zie jij... Je refereerde net al enigszins aan, hè? De mensen met de verkiezingen die we net hebben gehad en de keuzes die zijn gemaakt voor de partijen en de formatie die nu gaande is, een hele rechtse richting wordt gezocht. En daarmee staat allerhoogstwaarschijnlijk dus de investeringen in verduurzaming, in ontwikkelingshulp, in migratie, het staat allemaal enorm onder druk. Zie jij dat met expertise die je nu hebt, en dat weet ik er niet zeker, maar dat ga je zo wel zelf zeggen, dat dan in Europa op dit moment beter georganiseerd is dan in Nederland, of beter wordt ondersteund, moet ik zeggen, misschien dan in Nederland?
Ja, dat...
Als je niet weet, moet je het gewoon zeggen, hè, voor duidelijkheid.
Nee, ik weet het eigenlijk... Kijk, er zijn dus... Ik weet het niet. We weten natuurlijk wel dat vanuit Europa heel strak gestuurd wordt op de stikstofuitstoot. He, dus dat... Wat Nederland daar doet, of waar we, laten we zeggen, na politieke onderhandelingen op uitkomen, dat het keer op keer wordt afgeschoten door de EU. Dat het niet goed genoeg is. Hè? Dus het is volgens mij wel op grote lijnen te stellen dat de milieu-klimaatbeleid van Europa over het algemeen strakker is dan dat van Nederland. En dat daar dus ook behoorlijk veel druk door uitgeoefend wordt. Omdat het voor Nederland ook heel erg belangrijk is dat er een sterk Europa is. Dus daar zit een interessante uitruil in. Maar op milieu- en klimaatbeleid scoort Europa tot nu toe, maar we weten natuurlijk niet wat er na de verkiezingen gaat gebeuren, hoger dan Nederland.
Ja, dat was natuurlijk een spannende weer opnieuw.
Ja.
Want deze verkiezingen hebben gezien dat heel veel mensen naar het rechtse neigen. We hebben nog geen effect daarvan gezien. Er zijn nog geen, dus de besluitvorming of zo is niet echt veranderd daardoor, maar die komt natuurlijk. In de komende jaren. En dus er zit een redelijke kans in dat je zo'nzelfde lijn krijgt in Europa, omdat niet alleen in Nederland, maar ook in Polen, Italië en verschillende landen in Europa die lijn erin zit.
Duitsland.
Dus ja, het wordt er niet makkelijker op om dit beleid voort te zetten. Lijkt het zo, je zat met de staking van de boeren, dat vrij snel een aantal regels worden teruggedraaid. Onder druk, terwijl als je kijkt wat voor belang ze werkelijk spelen in de economische vooruitgang, is niet het goede woord, maar in het economische geheel in Europa, dan denk je, ja, hoe kan het nou dat dit soort mensen zoveel impact hebben en zoveel effect hebben op de besluitvorming? Dat is eigenlijk wel absurd.
Ja, ja ik zit me daar maar altijd, natuurlijk, het is niet nieuw dat die beroepsgroep dat heeft. Dus het raakt volgens mij ook heel erg aan de identiteit van landen. En daarom hebben ze relatief veel. En daarom doet een omgekeerde vlag, ik moet heel eerlijk zeggen, op het moment dat de vlag omgekeerd werd, realiseerde ik me pas hoe symbolisch dat is. Hè, de impact van... het is een belangrijke... Ja, dus het hoort bij ons land dat er boeren zijn die ons voedsel produceren. Dus daar wordt ook goed op. De public relations, de communicatie daarover is hartstikke strak. Dus heel erg goed. Dus ze hebben relatief veel invloed. Dat hebben natuurlijk ook... En dan vind ik het dan... De klimaatprotesten hebben dat ook. Je kan zeggen, ja, dus het zijn maar 40.000 mensen die demonstreren. Dat is natuurlijk heel erg veel voor Nederlandse begrippen. Maar de groepen die... Het aantal mensen dat zich dag in dag uit inzet op die thema's... is natuurlijk ook niet super groot. Alleen, er zijn heel veel mensen... Die heel blij zijn dat XR en andere organisaties er zijn. En dan en je ziet ook hoe die twee stromen gebruikt worden om te polariseren. En dat is eigenlijk wat ik het eng. Ik vind het eng dat er gewoon hele wezenlijke onderwerpen zijn waar we bijna niet meer het gesprek over kunnen voeren, omdat ze ingezet worden voor polarisatie die niets met die twee agenda's te maken heeft, maar een hele sterke machtsagenda is die op dit moment leidt naar radicalisering richting rechts. Dat is eigenlijk waar ik me, en dat is in Europa, is dat de boer of is dat dus klimaat, maar in de Verenigde Staten is dat abortus. Hè? Dat is precies hetzelfde. 80% in Amerika is gewoon voor abortus. Maar het is zo gepolariseerd dat je er geen normaal gesprek, en dus en er wordt politiek gewin mee gemaakt. Dus we gaan heel erg van de inhoud weg richting een soort van stemmingmakerij in mijn optiek, die niet leidt tot een beter resultaat.
Ja, dat gevoel heb ik ook. Ik wil het echt niet op alle punten met je eens zijn, maar dat voel ik ook zeker. En daarom denk ik ook dat debatten, dus met name lokale debatten of in de regio debatten, enorm verschil kunnen maken. Zodat je gesprekken hebt. Hè? Dus als je naar Nu is het aan ons bijvoorbeeld, Nu is het aan ons, een boekje van Eva Rovers kijkt over burgerberaden. Dat soort onderwerpen, die zijn volgens mij super interessant om goed in te voeren met elkaar en op te zetten. Want dan krijg je namelijk een gesprek weer in plaats van de polarisatie. En dan kun je ook mensen informeren over onderwerpen waar ze waarschijnlijk nu gewoon te weinig van af weten. En het gaat niet zozeer dat je allemaal de inhoud weet, dat het kennis beter wordt, maar het wel van belang dat je in ieder geval een soort basiskennis hebt, zodat je weet, wat zit er achter abortus bijvoorbeeld, of wat zit er achter onze voedselproductie? Wat zijn alternatieven? Hoe zou het anders kunnen? Dat je in ieder geval een betere keuze kunt maken dan dat je zegt, ja, ik ben voor die partij en daarom ben ik tegen dat. Ja. Weet je wel? Dus Amerika is natuurlijk heel erg sterk met twee partijen. Hier hebben we dat iets minder, maar dan nog steeds zien we dat soort gedrag. En dat wordt alleen maar verder uitgebreid. In Duitsland zie je dit ook heel erg opkomen ondertussen.
Ja, ja. En ik denk ook dat die burgerberaden, en dat merk ik nu natuurlijk ook, want ik zit met vertegenwoordigers van heel Nederland in één zaaltje, hè, letterlijk. Dat het ook gaat niet alleen over inhoud, maar ook over elkaar zien. Hè. Dus oké, ik luister naar waarom jij zegt, en ik begrijp het. En dan op het moment dat je dan, ja, het is niet altijd, want soms begrijp ik en dan denk ik, ja, we begrijpen elkaar, maar we komen totaal andere conclusie uit. Dus dat kan ook. Het is natuurlijk uiteindelijk ook een keuze die je maakt waar je staat. Maar in dat elkaar begrijpen zit dus, daar creëer je heel veel ruimte mee om toch tot een stap voorwaarts te komen. Omdat je het wordt eigenlijk een grijs gebied waar best wel voor meerdere partijen wat, of voor meerdere mensen of voor meerdere belangen veel meer te halen valt dan je in eerste instantie denkt. En dat vind ik het interessante, ook van die burgerberaden. Dat je naast elkaar moet zitten en elkaar moet proberen te begrijpen, omdat je er anders gewoon niet uitkomt.
Ja, ik moet ook denken aan het gesprek. We hebben vanuit de Inner Development Goals, we hebben maandelijkse bijeenkomsten. En ik zit in een team dat de ochtendbijeenkomsten organiseert, een team van 4 mensen. En dan merken we toch weer telkens hoe bijzonder het is. We komen van allerlei verschillende continenten. We hebben verschillende achtergronden. Wel dezelfde drijfveer om de wereld, de toekomst anders in te richten, beter te maken. Maar je ziet dat we in staat zijn om een gesprek te voeren, verschillen van mening en toch kunnen samenwerken op dat niveau. Dus je kunt wel op onderwerpen dus je kunt een gesprek hebben. En dat is denk ik het belangrijkste. Dan nog steeds aan het einde kun je zeggen, ja, maar ik vind dit en ik vind dat. Maar dan heb je wel in ieder geval begrip voor de ander. Je kan in ieder geval de ander leren begrijpen waarom ze dat standpunt hebben ingenomen. En dat maakt het al een stuk menselijker in plaats van tegenover elkaar te staan. Dat wil niet zeggen dat je daarmee je standpunt ervan, dat je zegt, ja, ik ben nu pro-boer of zoiets dergelijks. Maar het zorgt in ieder geval voor dat je nadenkt over, oh ja, wacht even, zo zitten zij in de wedstrijd.
En heb je dan ook, dat heb ik dus heel zeker, ik ga dan al zo in, van ik heb gelijk, ga ik dan, zo ga je, en dan gaan mensen iets zeggen en dan blijf je erbij, ja, maar ik heb toch gelijk, ook na een uur, want oké, ik heb alles gehoord en mijn vinger, en dan stop en dan gaan we eruit, en dan een dag later denk ik, heb ik wel gelijk? Dus bij mij duurt het even voordat ik mezelf de rust gun om echt te luisteren naar wat de ander zegt. Want in zo'n gesprek lukt me dat, daar kan ik mezelf niet snel genoeg op corrigeren. Maar daarna valt ik dus altijd wel ergens een kwartje van, oh, toch nog eens goed over naar kijken, want het is een overtuiging die je moet checken. En dat, soms klopt die gewoon, hè, dat kan ook.
Ik denk dus ook dat vertragen, zeg maar, een belangrijk element is in. Het is dus dat je zelf tot rust komt, dat je een moment van rust kiest, zodat je dat soort overwegingen en bezinningen kunt krijgen. Maar als je telkens maar doorrent, dan heb je die ruimte gewoon niet. En dan blijf je dus vastzitten in je programma of in je denkwijze. Dus,
ja,
dus die rust nemen, die is cruciaal hierin, wat mij betreft. Ik zat ook te denken aan. Ik ben nu bezig in het boek van. Het nieuwe boek van Rutger Bregman. Dat komt over 2 weken uit. Maar wij bespreken dat dan voortijd al. Ja, en dat gaat over het moreel. De morele plicht die we hebben als mens. Om iets te doen met ons leven, in principe. Dat is eigenlijk maar het grof deel van het verhaal. En daarin beschrijft hij een bepaald moment. En ik had daar die video al van gezien. Een vrouw die. Eerst, zeg maar, ze blijft veganisme sterk, is tegen de bio-industrie, daar tegen vecht. De wereld of ze gaan op allerlei fronten dieren beschermen. En uiteindelijk in gesprek komt met een boer in Midden-Amerika ergens. Die dus door een Amerikaanse bedrijf, ik ben even...
DBS, waarschijnlijk.
Nee. Poerdij of zo, net. Nou, ik weet niet precies wat de naam is. Maar in ieder geval, zij hebben dus die boeren helemaal klem. Hè? Dus zij hebben dus op een bepaald moment een mooi verhaal verkocht aan die boer. Dat zij dan die kuikentjes vetmesten tot kippen. En dan haalt ze die stal leeg en dan hebben zij die kippen. En maar uiteindelijk hangen ze in een soort wurgcontract vast aan dat bedrijf. En ze zien eigenlijk alleen maar ellende in hun bedrijf. Dat die kippen worden in een no-time vet gemest. Die kunnen eigenlijk niet meer staan op hun eigen poten vanwege het gewicht. De organen van binnen die ze hebben, die kunnen niet aan. Dus een en al ellende in die stallen. De ammoniakgeur, het is echt verschrikkelijk om dat te zijn. Maar die boer die kan niet anders. Die verdient eigenlijk niet eens voldoende om te leven. En zij gaat er naartoe en ze gaat het gesprek aan met die boer. En ze ontdekt de omstandigheid van die boer. En niet zozeer de biodiversiteit, of de bio-industrie, maar dus hoe die boer erin zit. En dan krijg je dus begrip voor de situatie en kun je aan de slag met die boer, kun je een alternatief op zoek.
Ja.
En ik denk, wat hij in het boek beschrijft, Rutger, is natuurlijk heel erg slim, dat je kijkt, hoe kan ik de werkelijkheid een draai geven, zodat die aantrekkelijk wordt voor andere mensen om erop mee te liften. En als je nakijkt naar, in plaats van dat je zegt, hè, dus het dier wordt mishandeld, kun je zeggen, eigenlijk worden die boeren mishandeld. Achter dat gedachte kunnen veel meer mensen zich scharen dan achter het gedachte van, ja, dieren hebben ook een recht. Weet je, daar moeten heel veel mensen aan wennen aan het idee. Maar in dit geval kun je denken, ja, mens is een boer, verdorie, dus iemand zoals ik. Ja, dat is niet terecht dat hij daar zo in hangt. Dus ik vind dat een mooi idee om dat te verschuiven. En ik denk dus dat het gesprek, die debatten, die bruggenberaad, dat is iets wat daarbij kan helpen, zoals je net al beschreef.
Klopt.
Hoe zie jij dat we dat in... Want een van de belangrijke dingen die Eva Roffers in haar boekje beschrijft, is dus als je een burgerberaad hebt en als politiek er in principe geen besluitvorming op naleeft, uiteindelijk niets doet met het advies wat eruit voortkomt. Hoe zie je dat de Tweede Kamer of de politiek in Den Haag met burgerberaden omgaat? Zie je daar een verschuiving?
Ik heb nog niet, helemaal niets mee te maken gehad, gek genoeg. Ik heb ook, dat komt misschien ook omdat ik natuurlijk relatief niet met het binnenlandbeleid bezig ben. Dus kijk, waar ik natuurlijk mee te maken heb, vanuit ook mijn geschiedenis bij Boot Ens, is het feit dat zelfs burgers die heel actief en heel op allerlei manieren proberen invloed of gehoord te worden, dat die helemaal buiten de deur worden gehouden. Dat is in Nederland natuurlijk niet zo. In Nederland, nou ja, goed, dan kan je natuurlijk, als je in Groningen woont of in de omgeving van Tata, is daar dus een discussie over mogelijk, maar die voorbeelden laten eigenlijk zien hoe het in het buitenland heel vaak. Dat zijn ook een vorm van burgerberaden. Dit zijn mensen die zeggen, wij staan op, wij willen gehoord worden. En de politiek doet daar, of sterker nog, die is heel bewust in het wegkijken van wat er op persoonlijke. Nu het rapport van over de toeslagen. Dus je ziet hoe eigenlijk, ik weet, oké, laat ik het anders onder woorden brengen. Ik hoop dat die burgerberaden tot eerder luisteren door de politiek verantwoordelijke leidt dan nu gebeurt in gevallen waar echt groot leed plaatsvindt. En dat is in Nederland zo, maar dat is in heel veel andere landen ook zo. En nog veel erger, omdat mensen daar die opstaan daadwerkelijk levensgevaar lopen. Dus zij kunnen vermoord worden, er komen militia op ze af. Ik heb te maken met burgers die al heel erg lang heel mondig zijn, maar die stelselmatig niet gehoord worden door de mensen die besluiten over wat er in hun leefomgeving gebeurt. En die burgerberaden die formaliseren dat is goed. Dat kan, en die maken ook mogelijk dat fouten worden voorkomen. Want is natuurlijk, we kunnen relatief vroeg in het besluitvormingsproces invloed uitoefenen. Maar het vergt dan wel politiek leiderschap dat ook bereid is om daar serieus mee aan de slag te gaan. En dat politiek leiderschap, dat is dus zoeken. Want dat hebben we nu op een aantal dossiers zeker ook onvoldoende, denk ik. Ja. Ik hoop dat die burgerberaden daar ook weer een slag naar in de goede richting op gaan maken. Ja.
Eva, doe je ding, zou ik zeggen.
Eva, doe je ding. En iedereen met die burger, doe mee aan de burgerberaden. En eis dat er naar geluisterd wordt. Dat zijn je hoeft er niet in te zitten om vervolgens wel te zeggen, ja, maar hé jongens, we hadden toch een burgerberaad, daar is iets uitgekomen, waarom doe je daar niks mee? Dus degene die niet rechtstreeks in processen zitten, hebben juist een hele belangrijke rol om te zeggen, jongens, wij vinden dit ook belangrijk, doe er wat mee.
Oké, andere wending. Omdat ik even terug wil naar jouw maiden speech, die heb je in januari gedaan. Voor de eerste keer spreek je de Kamer aan en breng je een aantal onderwerpen te sprake. Nou, een aantal is natuurlijk superduidelijk, die komen uit jouw kennis, hè, vanuit je geschiedenis van both ends, al die ervaring die je hebt meegenomen. Superduidelijk, en daar mag je ook zo wat over vertellen. Maar even een heel ingewikkeld, gepolariseerd onderwerp. Israël-Gaza. Voordat ik wat zelf zeg, hoe zit je erin?
Ja, ik vind dat er een onmiddellijk staakt het vuren moet komen. Ik vind dat Nederland uitspraken van het internationaal gerechtshof moet volgen. Dus, en ik vind ook dat, ik ben ook blij met de actie van onder andere Pax en Oxfam om de Nederlandse staat voor de rechter te dagen vanwege de export van onderdelen voor F-35. En dat de rechter ook nu, hè, dus ik hoop, ik weet niet wat er in de cassatie gaat gebeuren, maar. Dus wat zich daar afspeelt, gaat wat mij betreft alle grenzen van het internationaal recht over. En dat zeg ik, ja. En ik zeg dat ook, omdat dit gebeurt natuurlijk vaker. Dit gebeurt nu aan de grenzen van Europa. Heel veel Europese landen hebben terecht een relatie met Israël. Maar heel veel landen in Europa en wij dus, ja, ook de linkse NGO's, zijn er maar relatief weinig geweest die de bewegingen binnen Palestina of binnen de Palestijnse gebieden en Israël zelf, die heel erg lang al aangeven, jongens, dit gaat de verkeerde kant op. Deze regering, die er al 15 jaar zit, neemt allerlei maatregelen die mensenrechten schenden. Dus de bewegingen in de Palestijnse gebieden en in Israël zijn ook door heel veel organisaties die wel op die onderwerpen werken, eigenlijk in de kou laten staan. Dus wij hebben ook, vind ik, en dat doet me pijn om dat te zeggen, mede verantwoordelijk dat we niet eerder hebben gezegd, jongens, dit is echt, dit gaat te ver. In die lijn ook, omdat, zo sta ik erin. Sorry, punt.
Het is een lastig onderwerp, omdat ik weet er ook veel te weinig van om een goed oordeel te kunnen vormen. Maar wat ik er wel van weet op dit moment is dus het gewoon het totaal verdrijven van mensen van je grondgebied, omdat jij van mening bent dat die grond jou toebehoort vanuit een of andere geloofsovertuiging. En daarmee die mensen verdrijft, vermoord, uithongert. Ja, wat je al zegt, dat gaat elk recht te buiten. En als je kijkt wat we doen, en niet alleen in Nederland, maar Europa, de VS, we blijven Israël steunen. We blijven daar toch de dingen doen die mensen die onder druk worden eigenlijk nauwelijks helpen. He, want we sturen dan wel hulpgoederen, maar die worden zelfs tegengehouden.
Ja, het is natuurlijk zo dat de trigger voor deze situatie is een terreuraanslag geweest. Het is niet dat er zijn ook in de Kamer veel partijen die zeggen, ja, Israël heeft het recht om zich te verdedigen. En dat is het tegenargument tegen het stoppen van steun aan Israël. Dus het is niet een situatie die al 15 jaar bestaat. Het is nu geëscaleerd in reactie op een gruwelijke aanslag. Nou, we hebben ook daarvan alle beelden gezien. die ook iedereen, vind ik, moet afkeuren. Dus dat moeten we, ik denk dat dat twee waarheden zijn.
Ja, precies.
En er zijn natuurlijk ook landen in Europa, die Ierland, Noorwegen, Spanje, dat zijn allemaal landen in Europa. Dus Europa is in dit geval geen eenheid. En er zijn landen die dus wel doorgaan met UNRWA-steun. Er zijn landen die zich wel uitspreken voor een ceasefire. Dus ook binnen Europa is het divers, laat ik het dan maar zo zeggen. Maar inderdaad, op dit moment steunen wij Israël nog steeds. Maar goed, zo'n rechtszaak laat wel zien dat er ook gelukkig in onze maatschappij tegenmacht mogelijk is. Die via de rechter misschien daar ook weer een verandering in kan brengen.
Is dat eigenlijk een logische beweging? Want je zit er niet alleen in deze in dit onderwerp, maar je zit het ook op milieu. Dat de rechter, zeg maar, de politiek dwingen moet afdwingen?
Nou, daar is de rechter voor. De rechter is de derde macht. Dat is niet het is een van de pijlers van de democratie, is de rechterlijke macht. En ik vind het dus, ja, voor mij is het logisch dat je maakt een aantal wetten. Je maakt afspraken over, laten we zeggen, de bodem van waar je niet over hebt, de grens. En in de politiek kunnen besluiten, is gewoon niet altijd heel duidelijk welke besluiten je, welke belangen je moet tegen elkaar moet afwegen. En op basis van de bestaande wetten en de geest van de wet soms ook, maakt de rechter, heeft daar een rol in te spelen. En dus ik vind het ook verbazingwekkend dat mensen roepen, de rechter gaat op de stoel van de politiek zitten. Dat is helemaal niet waar. De rechter, de politiek speelt haar rol om moeilijke belangenafwegingen te maken. En de rechter toetst die afweging aan de wetten die wij met z'n allen hebben afgesproken. Die overigens ook door diezelfde politiek zijn gemaakt. Hè? Dus die garandeert een continuering van bepaalde normen en waarden. Die in crisissituaties niet zomaar overschreden kunnen worden. Dus ja, ik vind het meer dan logisch dat de rechter...
Nee, dat vind ik ook. Ik zat juist met de andere kant op te denken. Ik zou denken, zou het niet logisch zijn dat de politiek gewoon meer ook gewoon... vanuit die rechten eigenlijk gewoon die keuzes maakt en niet die rechten overschrijdt.
Dat is natuurlijk het vervelende. Als het zo duidelijk was waar die keuze dan naartoe zou vallen, omdat er heel duidelijk een bepaald recht wordt gediend en een ander daarmee niet wordt geschaad, dan had je bijna geen boeien. Dan kan je gewoon een kostenbaat over een multi-analyse, alles op groen, dan doen we dat. Maar dat is de kern van politiek is dat die belangenafweging gemaakt moet worden. En dat verschillende politieke stromingen daar verschillende keuzes in maken. En ja, er gaan ook heel veel zaken die de politiek beslist, waar ik het ook echt absoluut, waarvan ik denk, nee. Maar die gaan echt allemaal niet naar de rechter, want het kan gewoon. Hè. De wet laat toe dat er bepaalde keuzes worden gemaakt. Alleen in dit geval, een uitzonderlijke situatie, internationaal recht, nou ja, daar kan je mee. De rechter heeft ook die functie om aan te geven, jongens, dit is grensoverschrijdend, dit kan zo niet. En wat er dan in de politiek zal gebeuren, is dat mensen een andere manier gaan zoeken om precies hetzelfde, maar wat wel binnen de wet. Ja, dat zie je bij klimaat ook. Dus, de rechter heeft daar in die zin in het maatschappelijk gesprek ook een hele belangrijke rol.
Jij zei in jouw medespits ook, Nederland is niet klein. Je ziet een belangrijke rol, een voorbeeldrol voor de EU. Dat denk ik ook. En hoezo is Nederland dan niet klein? Want in principe in de EU is het natuurlijk een klein land.
Ja, dus het is heel interessant. Nederland is niet klein in de zin dat we het zevende handelsland ter wereld zijn. Dus gewoon echt een heel belangrijk handelsland. Dat komt onder andere door de haven van Rotterdam. Dat komt omdat we het voorland zijn van Duitsland. Maar dat komt ook omdat we een aantal grote, dus de bio-industrie, de vleesproductie, de melkproductie in Nederland is leidend in de wereld. Onze maritieme sector, dus de baggerbedrijven, degene die havens ontwikkelen, de scheepsbouwers, zijn relatief groot. Dus we hebben een aantal hele toonaangevende industrieën hier. Maar we zijn een mainport, dus we zijn logistiek het knooppunt van heel veel handelsstroom. Dan moet je niet alleen aan spullen denken, maar ook data. Al die datacentra die worden op. We zijn een hub als het gaat over data. Schiphol is een gigantisch vliegveld in een relatief klein land. Dus we zijn op heel veel gebieden zo'n speelfunctie van een verdeelfunctie hebben. En ook op wapens trouwens. Wij produceren relatief weinig wapens, maar wij zijn een grote wapenhandelaar. Dus via ons lopen heel veel van de stromen. En we zijn een belastingparadijs. Hè. Dankzij de Nederlandse regels kunnen bedrijven over de hele wereld voorkomen dat ze belasting betalen. Wat heel veel effect heeft op met name ontwikkelingslanden. Want die hebben dus minder publiek geld om de belangrijke dingen mee te doen. Dus Nederland is in een hele hoop opzichten niet klein.
Even, alle dingen die je nu noemt zijn niet echt positief. Ze zijn wel groot, maar je wordt er niet echt blij van.
Positieve dingen zijn, we hebben heel veel landbouwkennis. En dat wij denken, hè, dus Wageningen is allemaal bio-industrieën. Maar de helft van Wageningen, dus minstens de helft van Wageningen, heeft allemaal kennis op verduurzaming van landbouw. Op alternatief op voedselproductie. Op zowel de, laat maar zeggen, de manier waarop je die productie doet, maar ook de processen daaromheen. Welke financiering en wie hoe besluitvorming moet gaan. Het zit allemaal. Delft heeft natuurlijk heel veel kennis op industriële processen, maar ook op verduurzaming van de TU. TU Eindhoven is enorm bezig met vergroening van de industrie. Dus het is, op kennisgebied hebben we heel veel. En er zijn natuurlijk ook in Nederland, dankzij het feit dat we rijk zijn en dankzij het feit dat er tegenmacht mogelijk is en dat het ook gestimuleerd wordt, ook heel veel mensen die laten zien hoe je op een andere manier voedsel kan produceren. En dus en wat ik ook heel gaaf vind, daarom heb ik nog wel hoop. We hebben ook, omdat we een klein land zijn, maar een groot handelsland, hebben we in bijna de hele wereld ambassades, consulaten. We zitten goed in de internationale organisaties als de VN en de Wereldbank. Dus onze invloed via dat wereldwijde netwerk, waar tot in de haarvaten van de meest vreemde landen, zou ik maar zeggen, maakt ook dat als wij dingen zien of ideeën hebben, dat we ook relatief snel outreach kunnen doen. Maakt ook dat als we problemen zien, we ze zien en misschien ook kunnen helpen met het zoeken naar oplossingen. Nederland is op een het is niet alleen maar negen. Ik bedoel, mijn vader die kwam niet uit Nederland en die vond Nederland echt een geweldig land, juist omdat we in relatieve vrijheid met elkaar ruzie kunnen maken, maar ook nieuwe dingen kunnen bedenken. En dat komt ook omdat we een heel rijk land zijn. We zijn het vijfde rijkste land ter wereld, dus ik denk ook maar bij mezelf de hele tijd als ik weer denk van, oh, dit gaat. Als wij het niet doen, wie doet het dan wel? En dat is ook een drijfveer om de politiek in te willen. Ja, een beetje, als wij het hier al niet eens kunnen veranderen, dan vind ik het wel heel moeilijk om dat te gaan vragen. Nou, je noemde net Midden-Amerika. Aan mensen in Midden-Amerika om dan maar het voortouw te nemen.
Ja, goed punt. Wat was volgens jou, misschien ook teruggekeken, zeg maar, jouw belangrijkste standpunt in jouw maiden speech? Wat was voor jou het ding wat niet mag, wat echt moet doorgaan?
Nou, er zijn twee dingen. En één is heel korttermijn politiek, namelijk dat op dit moment wordt de eerste opvang van eerstejaar asielzoekers, die natuurlijk dat die stroom, dat die hoeveelheid kan toenemen. Dat we weten niet precies wat er gaat gebeuren, maar ook uit Oekraïne komen mensen. En die moeten ook opgevangen worden. Ik ben niet tegen asielzoeken, ik ben ook niet tegen het opvangen ervan. Maar die wordt voor een heel groot deel betaald door het budget van ontwikkelingssamenwerking. En dat is dus wij betalen, dus de ontwikkelingssamenwerking betaalt mee aan de begroting van justitie, veiligheid en justitie, want daar valt dat onder. En dat is in Nederland enorm slecht geregeld, kost heel veel geld. Maar het is een open einde regeling, dus het is voor justitie en veiligheid totaal geen incentive om dit veel beter te gaan regelen. Nou is de spreidingswet gelukkig aangenomen, maar goed, dan nog. En tot als je naar de formatiegetallen kijkt, weet je wel, die op een gegeven moment had Omzicht om de getallen gevraagd van wat zijn er. Daar komt, als het zo doorgaat, is in over 2 jaar, komt 2 miljard uit de begroting van ontwikkelingssamenwerking, die totaal 3,6 miljard is op dit moment. Gaat daarheen. Dus dat gaat allemaal af van dingen die wij samen met anderen in de hele wereld kunnen doen om de landbouw te verduurzamen, om mensenrechten te verdedigen, gezondheid voor vrouwen, vrouwenrechten, etc. Dus dat ik heb daarvan gezegd in mijn medespeech, dat is echt een schande dat wij op die manier sigaar uit eigen doos zetten. Dus het zijn de allerarmste ter wereld die opdraaien voor een inefficiënt proces. Dus dat is even de korte termijn boodschap. En de lange termijn boodschap is dat we het gesprek echt aan moeten gaan over hoe ons handelsbeleid eigenlijk het onmogelijk maakt, in mijn ogen, om op ontwikkelingssamenwerking meters te maken. Dus als wij met ontwikkelingssamenwerking zeggen, wij willen mensen een beter leven bieden, wij willen verduurzamen, wij willen zorgen dat de Amazone niet omgehakt wordt, hè, dat het de klimaatverandering wordt tegen, dan moeten we ook durven kijken naar de manier waarop wij nu ons handelsbeleid vormgeven, omdat dat leidt tot natuur- en milieuvernietiging wereldwijd en tot armoede wereldwijd. En dat is, dus dat heet dan de voetafdruk van Nederland. En dat is, ik ben niet degene die het zegt, dat zegt het CBS. En die maakt daar elk jaar een analyse van. Dat heet de Monitor Brede Welvaart. En daarin kijken ze eigenlijk onder andere naar wat is het effect van Nederlandse economie op de rest van de wereld. En dat effect is gigantisch. En dat komt door het feit dat wij op een bepaalde manier handelen. En ik ben dus op zoek naar het gesprek, of in ieder geval naar een politiek die handel anders gaat laten zien. We kunnen prima handel drijven en dat hoeft echt de wereld niet kapot te maken. En ik zou zo graag willen bijdragen aan dat gesprek. En ook uiteindelijk aan beleid wat ook vorm geeft aan die andere vorm van handel drijven.
Wat is dan jouw eerste actiepunt om in dat geheel van handel, wat is dan het eerste onderwerp wat je zou willen oppakken?
Nou, ik heb dus dat was, ik dacht al meteen, we hadden een debat. We hadden, naar aanleiding van het debat over waar ik mijn medische speech hield, dat was het debat over de begroting van handel en OS, had ik een motie ingediend, omdat aan de ene kant hebben wij binnen ontwikkelingssamenwerking, zetten we heel erg in op voedselzekerheid. Dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen altijd toegang hebben tot voedsel, gezond voedsel het liefst, wat nu niet het geval is. En aan de andere kant hebben we binnen ons handelsbeleid maken we afspraken binnen een bepaald verdrag. Dat maakt dat mensen niet controle kunnen houden over hun eigen zaden. Dus ze kunnen, en dat heet het UPOL-verdrag, had nog nooit iemand van gehoord, hebben wij al echt best wel lang aan gewerkt. En dat UPOL-verdrag, dat maakt eigenlijk dat dus mensen, dat boeren niet de controle hebben over een van hun belangrijkste productiekapitaal, namelijk de zaden. En ik heb dus gevraagd of de minister...
Waar ligt dat nu dan? Als zij daar geen controle, waar ligt dan die controle?
De zaadproducerende bedrijven, dus nou ja, goed, als je het heel erg lelijk wil benoemen, is het Bayer en Monsanto. Maar goed, er zijn natuurlijk ook, in Nederland zijn ook grote zaadproductiebedrijven. Die het op zich helemaal niet slecht doen, maar zij nemen dus, het gaat echt om controle over je eigen productiemiddelen, heel vaak. Dat zou bij die Hondurese kippenboer ook zo zijn geweest. Die heeft dus geen controle meer over, en kan dus geen keuzes meer maken in haar eigen businessmodel. En dat UPOL-verdrag, dat zit in heel veel handelsverdragen. En ik heb de minister gevraagd om een analyse te maken van de relatie tussen dat UPOL-verdrag en de inzet op voedselzekerheid. En of die elkaar bevorderen of tegenwerken. Nou ja, ik heb het nog niet gezien. Ik zat net te kijken, heb ik daar eigenlijk al wat op gehoord? Want dat is 6 weken geleden. Dus ik ben heel benieuwd wat daaruit komt. En het interessante was, de eerste reactie van de minister was, nee, dat kan je mij niet vragen. Want dat hoort bij landbouw. En het is natuurlijk... Hij is de minister van Handel. En binnen landbouw wordt inderdaad... 1/3 van het landbouwministerie gaat over handel. Maar in de commissie landbouw gaat het bijna nooit over. Want het gaat over stikstof en andere hele belangrijke onderwerpen. Toen heb ik de motie toch ingediend. Hij is aangenomen. Dus nu moet ik van de minister van Handel iets krijgen. Ja, dat vind ik dus... Ik zat echt... ik vond het eigenlijk hartstikke gaaf. Dat is meteen mijn eerste motie. Dus, en dat heb ik samen met Partij voor de Dieren gedaan trouwens. Om even te laten zien, dat, even om het rond te maken, dat die samenwerking inderdaad heel waardevol is. Ja.
Even voor iedereen's begripvorming, die niet dagelijks in de Kamer zit. Wat is een motie en waar maakt dat zo'n verschil?
Een motie is, je hebt beleid van de regering. Dan ga je daarover debatteren. En dus dan gaat iedereen zijn eigen proberen de ander ervan te overtuigen dat dat beleid van de regering of heel goed is, hè, als je dus coalitiepartner bent, of toch echt anders moet als je oppositie bent. En dan heb je dat debat gehad en dan kan je de regering bewegen om dingen te veranderen door een motie in te dienen. Dus dan zeg je, bijvoorbeeld de minister zegt, ik ga niet over UPOF, dan zeg ik, nou, ik wil graag een analyse. En als dan een meerderheid voor die motie is van de Kamer, dat betekent dus dat je ook een deel van de coalitie moet overtuigen, in dit geval, dan moet de minister daar toch mee aan de slag, ook al vond hij het zelf niet per se nodig. Dus een motie is echt, dan geef je de regering eigenlijk een opdracht om bepaalde dingen te doen. En dat kan heel uitvoerend zijn, en dat kan onderzoek, analyse, en er zijn ook zogenaamde, ja, ik leer ook van alles hoor, maar er zijn ook zogenaamde spreekuitmoties, en dat is meer dat er op een andere manier over dingen gepraat moet worden. En daar is dus, en het, hoe concreter natuurlijk een motie wordt, hoe moeilijker het is om een meerderheid om te krijgen, omdat het tegen de coalitieagenda ingaat. En dus je ook mensen uit de coalitie moet. Dus hoe concreter de maatregelen die je voorstelt in zo'n motie, hoe spannender het is of je een meerderheid krijgt. Dus een analyse over UPOF, dan denkt iedereen, ik weet niet wat UPOF is. Nou, ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig. Landbouw is sowieso een interessant onderwerp. nu, omdat daar ook binnen de huidige formerende partijen natuurlijk niet per se dezelfde mening over is. Dus ja, zo werkt een motie. En dan nog hoor, hoeft de regering, er zijn dus ook moties die de regering niet uitvoert. Ja, en wat, hoe dat dan zit, moet ik nog even uitvogelen, want dat maakt mezelf ook in de, wat doe ik? Ja, nou oké. Maar goed.
Nu ben je een paar maanden actief, dus ik hoop over een jaar of zo je weer te spreken, ben ik benieuwd hoe het dan is, maar een paar maanden actief in de Tweede Kamer. Wat is er voor jou veranderd nu je in de Kamer zit ten opzichte van directeur zijnde van BovenEnds? Wat is, hoe is je leven of je dag veranderd?
Ja, het is, ik ben nu weer onderdeel van een organisatie. Ja, dus ik zit in een fractie en ik ben één van de 25 Kamerleden. Ik heb geen bestuurlijke verantwoordelijkheid. Ik moet echt vooral heel hard werken aan inhoud en aan mijn eigen dossier. Dus dat is heel leuk, want ik kan dus echt weer helpen met inhoud en alles wat daarmee komt kijken. Dus ik heb veel minder te maken met de interne processen, HR. En, dus dat is ergens ook voor mij, voor mijn persoonlijkheid ook bevrijden. Dat vond ik altijd zwaar. Daar weten mensen over. Dus. Ja, ik leer nu een heel ander deel van Nederland kennen dan wat ik leerde kennen als ik, toen ik opereerde vanuit de milieubeweging en de internationaal georiënteerde milieubeweging. Dus ik leer ook echt een beetje het burgerberaad. Dat is natuurlijk, de Kamer is natuurlijk ook een soort van burgerberaad. En dat is voor mij, geeft ook veel, heel, ja, geeft ook heel veel nieuwe inzichten. Want dat zijn niet mensen met wie je normaliter elke dag zou praten. Dus het is ook een voorrecht om dat te mogen doen. En dus ja, dat zijn eigenlijk denk ik tot nu toe de twee aller... en ik lees vaker de krant.
Dat is goed nieuws.
En ik moet nu, sorry, maar dat moet ik ook heel snel, dat heb ik ook, ik moet nu dus naar mijn volgende... Dat moet ik, leer ik ook gewoon zeggen, jongens, ik moet nu weg.
Ja, precies. Het helpt wel. Het maakt het wel duidelijker, zeg maar. En,
ja,
en de ander, denk ik, ook respecteert dat meer, omdat je nou eenmaal lid bent van de Tweede Kamer.
Precies, precies.
Danielle, super, dankjewel. Echt, het was fijn om weer opnieuw van je te leren. En ik hoop je over ruim een jaar of nog langer weer te zien om te kijken wat er nu verandert en wat je allemaal hebt bereikt in de tussentijd als lid van de GroenLinks. En ook wat er ondertussen is gebeurd in de Kamer na de formatie, uiteindelijk weer een regering is. Dat is natuurlijk ook wel fijn dat er wat duidelijkheid komt. Ja. Ook al is dat niet per se wat we hadden verwacht, maar duidelijkheid is ook fijn. Ja. Dus dank je wel. Heel veel succes en veel plezier in de Kamer en doe goed werk.
En als mensen naar aanleiding van wat we nu bespraken, gewoon vragen hebben. Mijn mail is openbaar. Dus ik vind het echt leuk, echt oprecht leuk, als mensen ook naar me toe komen. En zeggen van, hé, maar hoe zit dit? Of ik vind dat. Of ik heb hier eens mee. Dat is voor mij heel erg belangrijk. Dus een open uitnodiging hierbij.
Nou, ik zal de mailadres in de show notes opnemen. Dan kunt u dat gelijk daarop klikken. Dankjewel, Danielle.
Oké, fijne dag nog.
Dat was het mooie gesprek met Danielle. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar decideforimpact.com/show429. Mijn naam is Erno Hannink en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om impact te groeien. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering van deze podcast op je telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit er standaard de Apple Podcast app op. Open deze app, zoek dan de Decide for Impact podcast op en klik op abonneer. Heb je een Android telefoon, installeer dan bijvoorbeeld eerst de Player FM app. Zoek daar de Decide for Impact podcast op en klik op abonneer. Dankjewel hiervoor. Heb je een vraag, opmerking, reactie over deze aflevering met Danielle of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast@decideforimpact.com. Ik hoor super gaaf van jou. Wil je leren hoe je focus en energie vindt met jouw innerlijke kompas? Hoe verbinding in je team het verschil maakt? Hoe je vertrouwen krijgt in je collega's? En hoe je een moedig mens wordt? Download dan het boek Impact Besluiten waarmee je nieuwe medewerkers aantrekt op decideforimpact.com. Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt daarom helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Mijn nieuwste boek is altijd gratis, vraag het daarom nu aan. Je vraagt jouw boek aan op decideforimpact.com. En ik weet, je hebt een volle agenda, je leest het in één avond uit. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.
Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Decide for Impact podcast. Ga voor jouw volgende stap naar decideforimpact.com.